Parle, on nous parle. Le parle, on nous parle. De Gastbij.
Dames en heren, bij jullie thuis daar allemaal een bijzonder fijne en gezellige avond. We zijn donderdag 27 mei en we gaan vandaag een mooie show maken samen met Johan, collega Johan. Dat klopt, Johan. We gaan er een mooie show van maken.
Jazeker, en vooral omdat we beginnen met de regenboog.
Ja, inderdaad. We gaan het programma beginnen met de regenboog. Daarvoor hebben we de directeur van de lagere school De Vlinder gebeld en die hangt dan aan de lijn. Goedenavond, Wim.
Goedenavond.
Wim, ik heb zelf, vind ik de regenboog, een van de mooiste natuurfenomenen die er zijn, samen met zo het noorderlicht in Scandinavië, in het noorden van Scandinavië. Heb jij zelf ook iets met een regenboog, als die verschijnt?
Absoluut, dan wordt iedereen er gelukkig van, hè. Dat denk ik zeker en vast. Daar kijken mensen wel naar uit, naar een regenboog.
Ja. Er zou ook een pot goud staan, hè, aan het einde van de regenboog.
Blijkbaar. Ik moet zeggen dat ik hem nog wel niet gevonden heb.
Oké, maar we gaan zo met jou zo meteen verder praten over de regenboogzebrapad. Dat is helemaal iets anders, maar is misschien ook wel daarover op geïnspireerd. Verderop in het programma bellen we met auteur Paul Govaerts en acteur Maarten Westra-Hoeksema. Zij maken een voorstelling over Koning Willem I, die binnenkort hier in Baarle exclusief speelt. Een project van het Cultuurcentrum en Cultuurhuis De Warande in Turnhout. En op het einde van het programma praten we met Pauline Bollaar van de dansclub Donkey Shot en Gerwin Wuls van de Lantaren, om te kijken hoe de horeca terug open is en alle maatregelen en wat ze daar precies rond wensen. Marcel Thomas doet de techniek, Johan en Wim Vervoort doen de presentatie. Alle gasten hier aan de telefoon, welkom, en jullie luisteraars ook thuis. Wim, we hadden het al met jou over de regenboog. Sinds kort ligt er ook voor jullie school een regenboog-zebrapad.
Dat klopt, ja, inderdaad. Aangebracht door de gemeente en het heeft voor ons een bijzondere plaats gekregen, aangezien dat het toch wel iets heel mooi en fijn voorstelt.
En wat stelt het voor, Wim?
Ja, het is vooral de verwijzing naar de diversiteit in de wereld en de gemeenschap. Iets wat we zeker aandacht moeten geven en in het bijzonder in dit geval ook voor de genderdiversiteit.
Mm-hmm. Is er een bewuste keuze geweest van jullie school en of van de gemeente om het zebrapad voor jullie school te leggen?
De gemeente is daarmee op de proppen gekomen. Die hebben het voorstel gedaan. En ik moet zeggen dat ik het een fantastisch idee vond om dit ook aandacht te geven. En het zo prominent eigenlijk in het straatbeeld te plaatsen. Mm-hmm. We hebben al jaren bij de Vlinder de regenboogvlag buiten hangen. En nu nog een regenboogzebrapad. Ik denk dat het een mooi signaal is naar de maatschappij toe dat we diversiteit eigenlijk wel willen omarmen.
Mm-hmm. En hoe vertellen jullie dat dan? Hoe behandelen jullie dat met de kinderen?
Diversiteit en zeker in dit geval rond genderdiversiteit, dat zijn zaken die eigenlijk al zelfs van de kleuterschool aan bod komen. We zien dat de afgelopen 20, 30 jaar dat er een grote evolutie gekomen is. Dus bijvoorbeeld, denk alleen maar aan bij de kleuters, aan de poppen in de poppenhoek. Ook de verhaaltjes die worden verteld, hè, bij de kleuterschool, de vroegere verhaaltjes. Ja, die hadden alleen maar een klassieke gezinssituatie. En dan bedoel ik dan een mama, papa, broer, zus. En dat waren zo de verhaaltjes die aan bod kwamen. Maar we zien dat dat nu veel meer gemixt is. We hebben ook boekjes waarvan kinderen twee mama's hebben, twee papa's. Dus op die jonge leeftijd komen kinderen al in aanraking met die diverse gezinnen die er tegenwoordig bestaan. En dat eigenlijk allemaal oké is.
Ja, zeker. En dat is duidelijk. Maar de regenboogvlag werd aanvankelijk en ik denk nog steeds ook heel veel gebruikt voor de zogenaamde holibi-gemeenschap. Hè, de homoseksueel, de lesbiennes, de biseksuelen en ook de transgenders. Hè. Mm-hmm. Wordt daar ook al aandacht aan besteed?
Ja, dat is natuurlijk wel, voordat we het onderwerp zo diepgaand gaan bespreken, dat staat ook in ons leerplan, in ons nieuwe leerplankader, zinnen leren, zinnen leven. Die genderbewustzijn, die gendervriendelijk handelen, verschillende relatievormen, dat zijn die diepgaande thema's die komen vooral aan bod in de hogere leerjaren, dus bij ons het vijfde en het zesde leerjaar of groep 7 en groep 8. Dan gaat men daar veel dieper op in. Dat wil niet zeggen dat wanneer dat de gelegenheid zich voordoet in andere leerjaren, dat die zaken wel besproken worden. Hè. Want het is vaak ook kijken naar wat de kinderen op dat moment nodig hebben en welke vragen dat ze op dat ogenblik hebben.
Je zegt in de hogere klasse van je lagere school dat er dan dieper op ingegaan wordt. Waar kan dat dan concreet bijvoorbeeld zijn, Wim?
Dat kan zijn, nu terwijl we aan het spreken zijn, is er op dit ogenblik op de school zijn de kinderen uitgenodigd voor een voorstelling rond Bert de Kusser, noemt hij. En dat is eigenlijk een stuk rond seksuele opvoeding. En daar worden heel wat thema's aangehaald, maar ook die genderdiversiteit. Want kinderen, ja, die zijn in ontdekking, die kijken naar hoe ze zelf zijn en hebben een heleboel vragen. En al hetgeen wat voor hen zeker was, wordt plots terug onzeker. En ze vragen zich ook af van, ja, is dit wel normaal? Gelukkig mogen we in deze tijd stellen dat er heel wat dingen normaal beschouwd worden. Daar waar vroeger het benoemd werd, als je als jongen verliefd was op een andere jongen, dan werd dat niet zo als normaal beschouwd. En die tijd is toch wel, daar ben ik blij omdat die tijd voorbij is.
Duidelijk. Ik had net met Wim nog een voorgesprek hierover en wij constateerden dat er natuurlijk toch altijd nog wel gemeenschappen zijn, kan natuurlijk ook te maken hebben met geloofsovertuiging, waarbij het veel moeilijker ligt om blijkbaar om de Holy Bee gemeenschap te accepteren. Maken jullie dat ook mee dat er vanuit ouders toch een vorm van protest komt?
Ja, ik moet gelukkig zeggen dat ik rond deze vorm nog geen echt protest heb gemerkt of geen opmerking heb gekregen. Maar ik ben realistisch en ik weet dat niet iedereen dezelfde mening daarop nadraagt. Net hetzelfde als wij zaken doen rond het milieu en dergelijke, ben ik ook van overtuigd dat niet iedereen dat nu net een belangrijk item vindt om te behandelen op school. Maar wij willen daar als school echt wel voor staan, omdat wij een weerspiegeling zijn van onze maatschappij. En dat hoort ook zo. Hè? Wij zijn een kleine mini-maatschappij. Wij bereiden de kinderen voor om op die grote maatschappij later om aan deel te nemen. En dan is er geen plaats voor enige vorm van discriminatie. Of je hoort het de laatste tijd op het nieuws ook te veel dat mensen lastig gevallen worden, tot zelfs mishandeld worden door anderen, omdat ze merken dat iemand een homo of een lesbienne is. En dat zijn eigenlijk dingen waar we echt moeten zeggen, dit is not done. Hè, van, mensen mogen een eigen mening hebben en ze mogen het vinden wat ze daarvan willen, maar ik vind dat wij als school moeten nastreven dat die weerspiegeling van de maatschappij zoals die in werkelijkheid is, dat die ook gezien wordt.
Je zegt die weerspiegeling van de maatschappij, Wim, trek je die qua beleid als directeur dan eventueel ook richting je lerarenkorps bijvoorbeeld? Kies je dan bijvoorbeeld bewust ervoor dat ook die diversiteit van de samenleving, dat die in je lerarenkorps weerspiegeld wordt?
Ik hoop dat dat zo al is, Wim. Ik hoop dat ik daar niet voor een bewuste keuze moet maken. Het is alleen maar fijn als men daarvoor zou willen uitkomen. Nu, in deze tijd ben ik al blij dat we voldoende leerkrachten hebben die die de uitdaging van de tijd willen nagaan en die samen met ons op pad willen gaan. Maar het is niet zo dat ik bij sollicitatiegesprekken nu ga zeggen, ja, nu moet ik nog iemand hebben die bijvoorbeeld homo of lesbienne is, of nu moet ik nog iemand hebben die een andere kleur huid heeft, of dan blank. Dat is gelukkig wel niet aan de orde voor wat betreft een sollicitatiegesprek of een aanwerving van een leerkracht.
Het zijn natuurlijk ook privézaken waar je in principe niet expliciet naar kan vragen of mag vragen natuurlijk. Hè. Maar mag ik jou vragen, heb je een holibieleerkracht op school? Mag je dat vragen?
Dat mag je zeker vragen. Ik moet zeggen, dat moet ik eens goed nadenken, maar ik geloof het niet. En moest dat zo zijn, is dat geen enkel probleem. Want het is niet zo dat je, ook iedereen, zoals je zegt, heeft zijn eigen privéleven. En ik heb op dit ogenblik niemand die zegt van ja, ben...
Maar ik veronderstel dat je misschien wel ouders hebt die van kinderen die samengesteld zijn uit twee mama's of twee papa's. Ik veronderstel dat er wel aanwezig is.
Ja, dat wel. Dat gebeurt. Het is nog wel niet veel dat wij daar mee geconfronteerd worden. En dat verrast me dan toch ook wel, omdat ik denk, We hebben in Baarle-Hertog toch dezelfde populatie als elders. Maar je hoort wel eens wat meer al komen. En dan denk ik, oké, prima. Mm-hmm. Het mag benoemd worden, het mag er gerust zijn.
Maar is dat zo, Wim, dat de populatie van Baarle-Hertog, maar dat zou ook kunnen gelden voor Baarle-Nassau, dat die representatief is voor respectievelijk België en Nederland? Of zijn wij dan toch nog echt de plattelandsgemeentes?
Ja, dat is misschien hetgeen wat ik dan zie in bij de mensen die ingeschreven zijn of de gezinnen die wij, dan zie ik nog dat een absolute minderheid is. En ja, ik denk dat we, want ik heb het ook zoals nog eens bij de collega's nagegaan en sommige collega's zeggen, oh, ik heb nog geen gezin gehad waarvan een gezin die samengesteld is uit enkele mama's of papa's, dus... Sommigen zeggen, ah ja, die hebben we al gehad, dit of dat, maar er zijn dus ook wel leerkrachten die daar nog niet mee geconfronteerd werden. En dan valt het mij gewoon op, want dan denk ik van, oh, dat is toch bijzonder in deze tijd. Het is toch niet dat het iets nieuws is.
Mm-hmm. En wat ook wel bijzonder was, maar dat is van een hele andere orde, een praktische orde, dat het zebrapad gelegd is op Nederlandse grond. We hebben nota bene een regenboogschool in in Baarle-Nassau. Is er ook nog contact geweest met... ik neem aan dat Baarle-Nassau daar wel mee akkoord is gegaan. Ik las dat ook ergens. Mm-hmm. Maar is er ook nog contact geweest met de Nederlandse basisschool?
Ja, dat weet ik niet precies. We zitten allemaal door de coronacrisis wat meer afgescheiden dan normaal. En ik merk, want normaal gezien hebben we ook met de basisscholen wel eens overlegmomenten. Op dit moment is dat echt volledig weggevallen en ik hoop dat in de toekomst zeker gaat terug opgenomen worden.
Maar ik weet dat
de basisscholen van Nederland, de Regenbogen en de Akkerwinden of de Uilenpoort, of dat die benaderd zijn geweest.
Je zit zelf ook even in quarantaine, denk je, Wim?
Dat klopt. Een preventieve quarantaine, het hoort zo.
Een preventieve, ja.
En wanneer morgen mijn tweede test, die hoop ik dat die ook negatief gaat zijn.
Dat je terug naar je school kan.
Dat ik weer terug naar school kan gaan, ja.
Maar je bent al wel gevaccineerd of is dat ook een privévraag?
Nee, dat is geen privévraag. Ik ben nog niet gevaccineerd, nee. Ik ben in blijde verwachting van een verlossend bericht dat ik me mag laten vaccineren.
Want ik heb wel begrepen, dat in Nederland speelt het ook met het opengaan weer van de middelbare scholen, dat met name de leerkrachten, dat die zich wel bezorgd zijn. Hè? Dat, voor hen is het effect natuurlijk ook veel groter. Hè?
Ja. Nu moet ik zeggen dat bij ons de bereidheid om ingeënt te worden binnen het team zeer groot is. Iedereen wil eigenlijk ingeënt worden. En degene bij wie dat het niet kan of niet, is meestal om medische redenen. Dat ze nog even willen afwachten of dat ze samen met de arts moeten bekijken wat het wel aangewezen is voor hen. Maar voor de rest staat mijn team erom te springen.
Oké. Okay. Ja. En jij stond er ook om te springen om wat te vertellen over het regenboogzebrapad. We hebben het wat verder gehad over jullie algemene visie van de school en wat jullie precies doen. Wim, je hebt een heel toepasselijk muzieknummer ook gekozen van Jasmin, ook een van de boegbeelden van de holibiebeweging in Vlaanderen.
Absoluut.
Welk nummer heb je gekozen, Wim?
Ja, ik vond het een fijn nummer en ik heb het...
Het is het nummer Porselein, hè, vooral
duidelijkheid. Ik heb het min toen nog gehoord door Bart Peters in een hele intieme versie. En ik vond het denk een heel mooi en een warm nummer om vandaag te laten horen.
Mm-hmm. Oké, okay, dan gaan we daar met veel plezier, met veel warmte naar luisteren, naar Jasmin en Porselein. En we wensen jou nog een fijne avond, Wim.
Ik dank je wel.
Snel terug uit de quarantaine, hè.
Dank je wel.
Oké, okay, fijne
dank
avond.
Dank je, Wim. Dag.
Dag.
Ziel, ben ik eenzaam en fragiel, maar ik sta de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe, bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me zo klein, wil ik iemand anders zijn. Diep van binnen kwijn ik weg van de pijn. als een winnaar. Ik kan vechten als een vrouw, zoals ik strijden zal om jou. En ruim de vijand van de baan, als een winnaar. Maar van binnen ben ik broos, heel geremd en hulpeloos. In mijn hart ben ik vernederd en boos. Behandel mij heel zacht.
Niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me streelt. Niemand die me ooit eens een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn. Wie is net als ik van porselein? Niemand die me stoort, niemand die me hoort. Niemand die me kust als ik wakker word. Niemand die me mist, niemand die me haat. Niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me streelt. Niemand die me ooit eens een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn. Wie is net als ik van porselein?
Ja, goedenavond, luisteraars. Hier zijn we terug. Dat was Porselein van Jasmin, een van de Holibee boegbeelden geweest in Vlaanderen. Ondertussen is onze collega Marcel volop aan het bellen met Paul Govaerts, dat is de auteur van Willem I. En zometeen ook met Maarten Westra Hoeksema, dat is de acteur van de voorstelling Willem I. En als alles goed gaat, dan hebben we momenteel Paul al aan de lijn, denk ik. Goedenavond, Paul.
Goedenavond.
We gaan een beetje een internationaal gesprek eigenlijk doen. Dat is om meerdere redenen, denk ik, Paul. Internationaal omwille van Baarle. Dat is dat stukje België vlakbij Nederland. Jij woont zelf in Brussel. En Maarten, die bellen we zo meteen op in Antwerpen. Dus het is een fijn internationaal gezelschap, denk ik zo.
Inderdaad.
Ja. Paul. Ja, als ik jouw naam nu zou intikken op Wikipedia, wat zou ik dan over jou te weten komen?
Niet bepaald veel, want ik heb geen Wikipedia-pagina. Mm-hmm. Maar als ik me even zelf moet voorstellen, ik ben eigenlijk afkomstig van Turnhout. Ik ben opgegroeid in Turnhout.
Okay.
En ik ken Baarle al wel, want ik ging vroeger vaak met mijn grootmoeder elke dinsdag naar de dinsdagmarkt. Dus dat is eigenlijk de enige herinnering die ik als kind van Baarle heb. Wij gingen daar vooral van die heerlijke stroopwafeltjes kopen.
Oké, mooie band.
Fantastisch. Maar ik ben eigenlijk van opleiding scenarist hier in Brussel gaan studeren in Sint-Lucas, daar blijven plakken. Momenteel schrijf ik vooral toneelteksten en af en toe ook scenario en soms een podcast. Voilà. Als je mijn naam zou intikken, zou je misschien horen dat ik een paar jaar geleden heb ik een tekst geschreven over Gavrilo Princip. Dat is een ander historisch personage. Dat is een jonge man die een aanslag heeft gepleegd op aartshertog Ferdinand. En daar heb ik het toneelstuk sterk rond gemaakt.
Ja.
En ik heb begrepen, voilà. Paul, goedenavond, dat jij ook, mag ik dat zo zeggen, kenner van het Belgisch Koningshuis bent?
Ja, dat mag je zo wel zeggen. Ondertussen, want een paar jaar geleden heb ik ook een scenario geschreven over Leopold de Eerste. Dus nu is het Willem de Eerste die aan de beurt was, maar een paar jaar geleden was het Leopold de Eerste.
Heb je iets met eerstes?
Dat eigenlijk ja, dat zeg jij wel iets, ja. Ik weet het niet. Nee, denk ik. Maar, ja.
Oké. Okay. Ja. Zometeen praten we met jou verder over jouw theatertekst van Willem I. Want ondertussen is Maarten er ook bijgekomen. De acteur die binnenkort Willem I vertolkt, om het zo te zeggen, speelt. Goedenavond, Maarten.
Goedenavond.
We vroegen daarnet aan Paul van als we jullie naam zouden intikken op Wikipedia, wat we dan tevoorschijn zouden krijgen. Als we jouw naam, Maarten, op Wikipedia intikken, wat komen we dan te weten over jou?
Volgens mij niks. Voor mij sta ik er niet op en dat vind ik een goed teken.
Ja. Maar als je zo kort zou moeten zeggen wie je bent, wat zou je dan zeggen? Laat ons een start maken met die Wikipedia-pagina dan.
Nee, in de eerste plaats cabaretier. Dus ik maak solovoorstellingen met verhalende solovoorstellingen met humor. Daarmee speel ik in de culturele centra en theaters voor Nederland en België. Dat zeg ik mijn hoofdbaan. Mm-hmm. Maar ik ben opgeleid als op de Kleinkunstacademie in Antwerpen, op de Herman Terlinck. Daar heb ik geleerd acteren en zingen en schrijven. Mm-hmm. Ik ben een hele tijd acteur geweest, onder andere bij De Koe. Bij het Toneelhuis, we hebben zelf een gezelschap gehad, UNM, waarbij we op de zomer van Antwerpen en ook veel in de veranden speelden. Mm-hmm. Onder andere de voorstelling Tussen Hond en Wolf. En het is in de laatste jaren steeds meer. Ja, met de rijdende tribune reden we door Turnhout. Het is heel misschien dat sommige mensen in Baarle dat ook wel hebben gezien of erover gehoord hebben, dat weet ik niet.
Het was een heel bijzondere voorstelling, vond ik, Maarten, want ik heb ze gezien toen met de eerste versie, met Kyoko onder andere, maar ook met, later met Robert en zo. Dus een bijzonder fijne voorstelling.
En meteen de vraag ook nog, Maarten, als je jou googelt, dan zou je bijna afvragen hoe oud je eigenlijk bent, want je bent wel heel moe van het jong zijn.
Ja, dat was de laatste voorstelling, heette Tired of Being Young. Dat klopt. Dat is eigenlijk een titel van een lied van Mauro. Van de muzikant, de Mauro Pavlovski. Mm-hmm. En ik zocht een goede titel om een voorstelling te maken over het niet slagen in het volwassen worden. En Tired of Being Young, die dekte de lading perfect. Maar een goede Nederlandse vertaling vond ik niet. Dus hebben we het maar Engels gehouden. Mm-hmm. Misschien dat Paul afschrijven daar een hele goede vertaling van zou weten.
Hoe zou je het vertalen, Paul?
Ja, maar ik moet over nadenken, denk ik. Ben het moe gewoon, jong zijn, zoiets?
Ja,
Moe. De theatertekst van Willem is toch beter dan je
Hadden jullie
de moeheid van het jong zijn?
Dat lijkt me wel iets, ja.
Dat is mooi, dat is mooi.
Ja, oké, Maarten, dan kan je mee verder aan de slag als je de voorstelling nog eens kan spelen, denk ik. Paul en Maarten, hadden jullie elkaar al eerder gevonden voor dit project van Willem 1? Of is het tijdens dit proces tot stand gekomen, jullie kennismaking?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik kende Maarten ook al wel van zijn projecten, zoals Tussen Hond en Wolf, wat hij net zei. Maar het is eigenlijk via de regisseur, Injas Cornelissen, dat wij in contact zijn gekomen.
Mm-hmm. Paul, je hebt die tekst gemaakt. Je hebt die gebaseerd op heel veel informatie opgezocht en gesprekken gevoerd. Kan je daar wat over vertellen?
Zoals ik al zei, in mijn jeugd ben ik al in Baarle in contact gekomen, maar eigenlijk nu is het recentelijk dat ik Baarle terug herontdekt heb. Dus ik ben in eerste instantie veel beginnen lezen en daarna eigenlijk meteen in gesprek gegaan met vrouw Herman Janssens van de Heemkundige Kring en met Willem van Gol van de dienst toerisme. Dus zij hebben mij in eerste instantie heel veel informatie gegeven en heel veel tips om te lezen ook en teksten vooral. En daar ben ik nog eens extra in gedoken. Dus ik heb eigenlijk eerst het hele pakket Baarle proberen te verwerken. En dan pas ben ik me gaan verdiepen in Willem 1.
Ja. Maarten, kende jij Baarle al voor je aan dit project begon?
Eigenlijk niet zo goed, nee. Ik ben er vorige week voor het eerst geweest. Dat was voor mij toch een openbaring. Ook, want ik ben een Nederlander, zoals je hoort.
Ja, maar je hoort al jaren in Antwerpen, hè?
Ja, 20 jaar al. Meer dan, meer dan de helft van mijn leven al in Belg. Okay. Maar ik ben dus met die corona ben ik sinds december niet meer in Nederland geweest. En in Baarle komen, dat was ook, want ik zag de Rabobank.
Ja, zeker maar.
Dat is echt Nederland. Dus werd ik zo helemaal warm. En ik ging even Nederlandse bakker binnen. Dus aan de ene kant had je echt Nederland daar. En aan de andere kant ook het typische België, architectuurachtige dingen. Het was zalig op de terrassen, zag je allemaal speciaal bieren. Dus dat was voor mij eigenlijk wel een heel prettige, hoe zeg je dat?
Kennismaking of zo?
Ja, kennismaking, een prettig uitje. En ik ben heel blij dat ik wat vaker in Baarle ga komen de komende weken.
Paul, nadat je met Herman en Willem wat gepraat had over de situatie hier, ben je toch ook met een aantal historici in Vlaanderen en in Nederland nog verder gaan praten, hè, om je nog wat meer te verdiepen in het leven van de koning.
Ja, eigenlijk, eigenlijk heb ik vooral in boeken gelezen. Vooral van Jeroen Koch.
Mm-hmm.
Jeroen Koch is de biograaf in Nederland van Willem I. Want ze hebben daar sinds een paar jaar echt de drie eerste koningen gebiografeerd.
Mm-hmm.
En dan Els Witte ken ik ook al van vroeger door mijn opzoekingswerk rond Leopold I. Ik heb eigenlijk eerst zijn boeken gelezen en daarna ben ik naar Nederland gereisd. En ja, hier in Brussel woont Els Witte. Gewoon om... Ze maken eigenlijk onderdeel uit van de voorstelling. Ze spelen eigenlijk gewoon mee. Niet als fysieke aanwezige personages, maar in interviews. Ik heb ze eigenlijk geïnterviewd voor de voorstelling.
Mm-hmm.
Aan de hand van de informatie die ik uit hun boeken heb gehaald.
Ja, je hebt ook nog een heleboel andere mensen geïnterviewd in Baarle, denk ik. Hè, die momenteel hier nu wonen en leven.
Ah ja, juist. Ja, ja, het is best wel... interactief, weet ik niet. Het is niet interactief, maar er... inderdaad, er zijn videoprojecties en er komen heel wat mensen, inwoners van Baarle zelf aan het woord. Ja. Mensen die we hebben gevraagd en waar we eigenlijk specifieke zaken van Baarle aan hebben gevraagd. Ja.
Ja. Maarten, jij bent met die tekst dan aan de slag gegaan, samen met Injas, om die dan te vertolken, om je in te leven, om Willem I te worden, om het zo te zeggen. Wat voor voorstelling gaat dat worden, Maarten?
Het gaat een, het gaat denk ik een informatieve toch wel, maar ook een grappige en een, ik ben voor de radio te lang stil, hè?
Maar denk maar na, we houden van de stilte af en toe wel. De kracht van de stilte, Maarten.
Ja, maar het is echt een tekstvoorstelling, een monoloogse. En wat ik er heel mooi aan vind, is dat het en heel lokaal over Baarle gaat, maar dat het bijna symbool staat voor veel grotere dingen in het leven en in de wereld. Het gaat natuurlijk over een heel klein grensgebiedje en de complexiteit die daar ook rond heerst, rond regelgevingen en heel veel absurditeit.
Mm-hmm.
Maar daarmee, dat stelt een hele hoop anders in vraag. Dus daar is Paul in die tekst heel goed in geslaagd, vind ik, om en een echte voorstelling over Baarle te maken, maar daarbij ook echt een voorstelling over het leven. Dat is toch altijd mooi.
Ja, Paul, jij hebt onze muzieknummer gegeven dat momenteel al even op de achtergrond speelt. Uit de opera De Stomme van Portici. Dat gaf jou wel heel wat inspiratie, mailde je me.
Ja, ik vond het, om die figuur van Willem te situeren, vond ik dat wel een fijn nummer om vaak te beluisteren. Ook op de achtergrond tijdens het schrijven of zo. Omdat, Willem eerst heeft natuurlijk één grote pijn in zijn leven. Hè. Of heeft er misschien wel meerdere, maar dat was toch wel echt een pijn die hem heel hard heeft gedefinieerd. Mm-hmm. En dat is namelijk het verlies van België. En ik vind net dat nummer wel bij uitstek een nummer om dat te markeren, om dat aan te geven. Dus ik heb dat een beetje gebruikt te schrijven, maar ook tijdens de voorstelling, denk ik, dat het gaat gebruikt worden om hem te situeren.
Ja. Ik stel voor dat we eventjes naar het nummer gaan luisteren zonder dat we er doorpraten. En dan praten we zo meteen met jullie nog even verder. Heb je nu zo die tekst geschreven over Willem I? Je hebt er heel veel over opgezocht en gelezen. Wat vind je zelf zo boeiend aan die figuur?
Mijn interesse is... Sowieso ben ik heel erg into historische figuren of in het verleden. Of hoe dat eigenlijk... En dan vooral meer de details en meer het... ik ben niet geïnteresseerd sowieso in de theoretische verbanden die gelegd worden tussen verschillende zaken, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar ik ben natuurlijk meer geïnteresseerd om die geschiedenis levend te maken. Om eigenlijk hoe dat wij allemaal nu mensen zijn, dat te transponeren naar mensen van vroeger. En Willem I ja, is ook een beetje een tragisch figuur. Hè. Het was een man die eigenlijk pas op zijn 40ste koning is, of 41 koning is geworden. En die, omdat hij, dat zijn vader was verjaagd uit Nederland en die heel veel heeft rondgereisd en heel veel frustraties heeft opgestapeld en bij Napoleon is moeten gaan bedelen en dan bij de Engelsen is moeten gaan bedelen. En uiteindelijk is hij dan toch koning geworden, maar ja, die man die was redelijk, die droeg wel een kruis op zich of zo en die was wel redelijk getekend door het leven toen hij begon aan zijn koningschap. In Nederland. En dat is heel boeiend. Ja. Een getekend mens natuurlijk.
Ja. Die getekende mens, Maarten, verwerk je die zelf ook in je spelen, in je personage dat je gaat brengen?
Ja, eigenlijk wel. Er zit heel veel verontwaardiging in de tekst. Dat is ook wel heel leuk om te spelen. Mm-hmm. En je volgt zijn logica ook wel, maar het is ook alweer, ja, die man heeft in de tekst die ik lees, ongelooflijk veel dode hoeken. Er zit ook niet echt door. Dat bepaalde dingen toch wel erg eenzijdig gedacht zijn. Dat vind ik wel mooi.
Dat is een mooie uitdrukking, Maarten. De man heeft dode hoeken in zijn denken.
Hebben we dat niet allemaal?
Klinkt haast poëzie, zou misschien wel een zin uit de tekst kunnen zijn.
Ja, Paul zou iets van me kunnen leren.
het is niet slecht. Het is een mooie uitdrukking, dode hoeken.
Voilà, kijk, Maarten geeft een tekst aan Paul. En daarnet die vertaling van de cabaretvoorstelling van Maarten kwam dan van Paul. Dus mooie wisselwerking tussen jullie.
Het is echt, want ik kende Paul eigenlijk niet zo goed. Mm-hmm. En op een of andere manier was ik op vertrouwen in dat project gestapt. Omdat die Jas en Paul, we hebben al gesproken. En ik heb die tekst gekregen en ik ben er ongelooflijk blij mee. Het is echt een cadeau voor mij als acteur. Het is ontzettend leuk om daarmee aan de slag te gaan. Het is een hele rijke tekst, echt mooi geschreven, grappig, gelaagd. Ja, dat is echt
mm-hmm. En Maarten, kun jij als acteur dan ook zo... Ik kan me voorstellen dat jij natuurlijk niet de research hebt gedaan die Paul heeft gedaan, hè? Kun jij dan voldoende invoelen van wat de tragiek en de historische importantie, hè, toch zeker voor Baarle, hè, die zo'n Willem I heeft gehad?
We hebben de tekst bespreken we al helemaal. Dus Injas en ik vooral hebben uitvoerig doorgelezen en uitvoerig achtergrondverhalen heb ik erbij gehoord van Injas. Dus op die manier komt er, op die manier kan ik daar zeker wel in leven, ja.
Ja.
Dat is ook een beetje mijn taak als acteur, hè, om het te begrijpen en om dat te vertolken.
En ik zou bijna aan Paul willen vragen, want hij heeft natuurlijk wel deze tekst geschreven. Had het construct België en Nederland, zoals ik het maar even wil noemen, of eigenlijk de landen België en Nederland en later het construct Baarle-Nassau, hertog, maar laten we die enclaves nog maar even buiten beschouwing, had het voorkomen kunnen worden door Willem I?
Ik wil eerst even zeggen dat dat het geen historische tekst gaat worden en dat ik het daarom ook wel fijn vind dat Maarten het gaat spelen, omdat ik denk dat het echt een tekst is die ik wel op zijn lijf heb geschreven. Het wordt geen, eigenlijk geen geschiedenismonoloog, het wordt echt meer een actieve monoloog waarbij de figuur van Willem vandaag aan de slag gaat met Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Dus dat wordt wel een beetje spannend, denk ik. En het is, ik denk dat Maarten daarom ook wel geen betere figuur zou kunnen zijn om die tekst nu te spelen. Maar of België en Nederland wat is de vraag eigenlijk? Of dat het Verenigd Koninkrijk niet uit elkaar zou gespat zijn zonder Willem de Eerste?
Mm-hmm. Ja.
Ik moet nu wel zeggen, tijdens mijn opzoekingswerk vond ik wel dat Willem I nogal heel hard in de verkeer van zijn eigen project. Ik bedoel, hij is degene die wel zo het project heel sterk heeft naar voren gebracht en wilde doen, slagen en doen. Maar misschien wilde hij net iets te graag. En nog iets te graag volgens zijn manier van hoe het zou moeten. En met alle informatie die ik ondertussen heb gelezen, vond ik wel dat hij nogal heel hard in de weg liep van zijn eigen project.
Mm-hmm.
Als ik... Dus ik weet het niet, maar het op zich had potentieel. Dat zeggen de historici ook. Ik bedoel, het had een potentieel, alleen 15 jaar is te kort.
Mm-hmm. Iemand met dode hoeken die zichzelf in de weg loopt. Die op zijn 40ste moe is van het jong zijn. En dan koning wordt. Hè? Dus dat is misschien wel een goede samenvatting.
Rentjes,
En zo komt alles zeer mooi samen. Vanaf woensdag 9 juni speelt de voorstelling exclusief in Baarle. Zometeen meer informatie over de tickets en over de voorstellingen. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar het favoriete muzieknummer van Maarten. Maarten, je hebt iets gekozen van de Canadese zanger, muzikant Leonard Cohen.
Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, wat ik dan ook al mooi vond, het is eigenlijk een gezamenlijk liefdesliedje van mijn lief en mij. Mm-hmm. En mijn lief is Belgisch en ik ben Nederlands. Eigenlijk is onze relatie een soort Baarle. En dan dacht ik, dat is dan toch wel mooi op een of andere manier, die samensmelting, ook het mooie van de samensmelting. Mm. Ja. Je kunt altijd samenkomen in de muziek, dacht ik.
Dat is een bijzonder mooie gedachte. Nog veel succes met het project en we zien elkaar zeker in Baarle binnenkort. Dankjewel dat we jullie mochten bellen. Paul, Maarten, fijne avond.
Okay. Dankjewel.
It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble, it was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle. The devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing what happens to the heart. Working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
De voorstelling Willem 1, die gespeeld wordt door Maarten Westra Hoeksema, die, speelt vanaf woensdag 9 juni hier in het Cultuurcentrum in Baarle. Er zijn voorstellingen op woensdag 9, donderdag 10, vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 juni. De kaarten kan je krijgen via de ticketpaal van de Warande in Turnhout. Meer informatie kan je vinden op cultuurhuis de Warande in.be en Cultuurcentrum Baarle. En ondertussen hoorden we ook Leonard Cohen nog eens een keertje terug. Maar dat is helemaal niet zo erg, want dat zijn zeer mooie stemmen en zeer mooie muziek. Maar ondertussen hebben we onze twee laatste gasten aan de lijn. En dat zijn Paulien Bolhaar van Don Quichotte en Gerwin Wulms van De Lantaarn. Goedenavond.
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 Ja, we willen jullie graag even bellen in het programma van Te Gast Bij om jullie reacties wat te polsen over de horeca en hoe jullie momenteel omgaan met corona. Collega Gerwin van De Lantaarn, jullie mogen sinds kort terug open zijn als terras, denk ik.
Ja, ja, momentje hoor, ik ben even ergens anders gaan staan, want de ontvangst was heel slecht.
Oké.
Okay. Ja. Nu ja, beter.
Ja, jullie kunnen, ik kwam te vertellen dat jullie terug open mogen, dat jullie terras open mag volgens de maatregelen.
Ja.
En hoe loopt het? Hoe
we
loopt
zijn
het?
Ja? Al bijna 3 weken weer geopend. En aangezien wij een eetcafé zijn, ook voor diner en voor lunch. Dus,
ja, maar dat mag voorlopig alleen buiten, denk ik, hè?
Buiten of in een overkapping, hè?
Mm-hmm. En hoe zijn jullie de reactie? Hoe zijn de reacties van...
Ik heb tijdens de corona geïnvesteerd in een overkapping. En ja, dat gaat erg goed, want die is ook verwarmd.
En hoe zijn de reacties van, van je bezoekers?
Heel goed, want ik... niet alleen in verband met het weer natuurlijk, de laatste weken. Want ja, dan mag je eindelijk open en dan heb je dit weer. Komt het heel goed uit de verf. Ik heb het vrij luxe ingericht. Met verwarming en goede sfeervolle verlichting. Dus... voorlopig zijn de reacties enorm goed.
Mm-hmm. En hoe is dat voor Don Quichotte?
Ja, wij zijn ook sinds 8 mei weer voor het eerst geopend. En voor ons is het natuurlijk ja, een heel erg contrast met wat wij gewend zijn. Hè? Wij gingen normaal om 10 uur 's avonds open en nu moeten we dicht. Mm-hmm. En ja, wij zijn officieel natuurlijk een discotheek. En nu moet iedereen verplicht op de stoel zitten. Maar wij merken wel ja, dat het ontzettend gezellig is. Wij zijn zelf ook erg blij dat we weer open zijn en de gasten die we weer mogen ontvangen, die vinden het ook gewoon weer heel gezellig dat ze ja, mogen komen. En daar zijn wij dus ook ontzettend blij om.
En mag je die dan binnen ontvangen?
Nee, binnen mogen wij, wij zijn ook België, Baarle-Hertog, dus binnen mogen wij momenteel niks. Ze mogen ja, naar het toilet gaan, maar daar is ook alles mee gezegd.
Dus jullie hebben eigenlijk gewoon een discotheekterras, een discoterras?
Ja, ook niet, want door de beperkingen zijn ook de decibels beperkt op de terrassen. Dus mm-hmm. wij kunnen natuurlijk niet gas geven zoals we gewend zijn. Dus het staat ja, gewoon zachtjes achtergrondmuziek. Het is echt helemaal anders dan dat wij gewend waren eigenlijk. En wat we ooit in het verleden ook gedaan hebben.
Wij vroegen ons nog af, ik zal het eerst maar aan jou vragen, Paulien. Heb je nou de afgelopen periode waar de lockdown gold en waar je eigenlijk niks kon, heb je nog contact kunnen houden met je klanten?
Ja, wij hebben ja, ons bereik op social media is vrij groot. Dus daar hebben wij altijd wel ons contact mee onderhouden eigenlijk. En ook ja, privécontacten hebben wij ook natuurlijk wel. Of dat we toch gasten hadden die ons af en toe eens een berichtje stuurden van hey, hoe gaat het? En dat is dan ook wel heel leuk om... ook van hen te horen. En maar ja, wij zaten gemiddeld op een ja, 200-tal bezoekers, 250 per week eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dat, die hebben wij niet per week mee gesproken, nee. Dus puur door de social media kanalen hebben wij wel enigszins ons contact kunnen onderhouden. Maar dat is natuurlijk niet de persoonlijke touch die wij gewend zijn. Mm-hmm. Gerwin, dus dat hebben wij wel enorm gemist, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Ik kan me voorstellen, Gerwin, dat jij dat ook gemist hebt met de mensen die bij jou langskwamen.
Zeker, zeker. Uiteindelijk zijn we wel wat takeaway gaan doen. Mm-hmm. Ten eerste omdat de chef-kok uit verveling zei van zullen we weer een keertje takeaway gaan doen. En dat hebben we dan zo 2 dagen per week gedaan. En dan zo 2 uurtjes op een avond kregen de mensen een kans om wat af te halen. En daar werd toch wel dankbaar gebruik van gemaakt. En ja, echt tot een vaste klant.
Ja.
Merk dat is wel leuk, want dan hou je toch weer contact en dan kun je ergens over praten en dat we dan maar weer snel open mogen.
Merk
en dat is toch wel leuk om te horen dat mensen er ook echt wel bezorgd om zijn en ook weer naar uitkijken om hier weer te mogen komen. En dan merken we nou de afgelopen 3 weken ook. Mensen zijn gewoon blij dat ze weer kunnen komen en dan zitten ze echt zowat in weer en wind. Maar toch komen en toch blijven zitten en toch tevreden zijn. En dat is wel, toch wel weer leuk om te zien.
Ja.
Dat mensen dan zo kan aanpassen als het moet. En dat hoor je nou ook wel, dat mensen echt wel gaan wennen aan buiten zitten. Dus als straks binnen weer open gaat, denk ik toch dat mensen... aantal mensen toch kiezen om met een jasje of een truitje aan toch lekker buiten te zitten of in de overkapping.
Omdat ze dat veiliger vinden?
Nou, daar zijn ze aan gewend. We zijn net als de Engelsen al met 16 graden en een zonnetje in de bikini buiten lopen met een wit velletje. Gaan wij ook langzaam die kant op denken. We accepteren gewoon dat het weer niet per se 20 graden of 25 graden te zijn om op het terrasje te zitten schijnbaar. Dus,
ja. Paulien, bij jullie is het natuurlijk...
Met 15 graden en een beetje regen gaan we ook op het terrasje zitten tegenwoordig. Dus.
Ja. Paulien, bij jou
dat is wel grappig om te zien en ik denk dat dat er wel een beetje in blijft.
Paulien, bij jou in de dansclub, om het zo te zeggen, ja, daar heb je natuurlijk, daar moet je toch wel wat hebben van nauwe contacten. Vrees je niet dat mensen dat wat moeilijker terugvinden? Of voel je toch wel de drang om bij de mensen, bij je publiek, om terug te dansen en elkaar toch wel innig te ontmoeten, om het zo te zeggen?
Ja, ik merk momenteel ook dat die drang er bij onze gasten al enorm is. Dat ze eigenlijk heel graag willen dansen en ook om elkaars nek willen hangen. Dus daar moeten wij nou momenteel voor opletten. En ik denk zelf wel dat het misschien voor een bepaalde groep heel erg wennen gaat worden als het straks weer mag. Dat merk ik ook aan mezelf als ik af en toe op drukke plaatsen ben. Dat ik denk van, mensen komen te dichtbij. Maar ik denk als we het straks eenmaal weer mogen, dat het ook echt heel erg losgaat weer op dat vlak. Dat we het in een knop, dat de knop omdraait en dat we het zo vergeten zijn. En dat iedereen weer in elkaars nek gaat hangen eigenlijk.
Dat is wel mooi dat je dat zegt, Paulien, want je hebt het soms al, als je op tv een programma ziet, waarbij de mensen weer heel dicht bij elkaar staan, dan weet je dat het een programma van vroeger is.
Ja.
En, maar ik zou er toch nog een vraag over willen stellen. In Nederland is lange tijd sprake geweest om ook een soort van vaccinatiepaspoort of een inentingsbewijs te koppelen aan bezoek aan, wellicht ook aan horeca. Is daar in België ook sprake van geweest? En hoe kijk jij daar tegenaan?
Voor zover dat ik weet is daar niet echt sprake over in België, althans een stuk minder ook dan in Nederland. En ik zelf, ik geloof er niet in eerlijk gezegd. Ik bedoel, die handhaving komt bij de uitbaten van een zaak te liggen. En je hebt natuurlijk heel veel zaken die gewoon heel blij zijn dat ze überhaupt weer enigszins iets van inkomen binnenkrijgen. Ik zie het dan voor me eigenlijk heel erg gebeuren dat je uitbaters krijgt die handhaving naast zich neerleggen.
Is er nu al handhaving, Paulien? Merk je daar iets van?
Ja, meer natuurlijk dat het bij ons gelegd is. Hè, dat wij heel erg op moeten letten of iedereen netjes blijft zitten en zich enigszins aan de regels houdt. En als mensen klachten hebben of als er iemand 10 keer zit te niezen, dan moet je op de deur zeggen van dit is de bedoeling niet natuurlijk. Iets wat we natuurlijk liever niet doen. Dus in die zin is er al handhaving, maar door onszelf. En natuurlijk ook vanuit de overheid is er enigszins wel dat je politie of handhavers ziet. Maar daar vind ik eerlijk gezegd momenteel nog meevallen. Dat ze daar heel erg meedenkend in zijn. Alleen wij als uitbater moeten veel meer overal bovenop zitten wel.
Gerwin, is dat ook bij jullie in het eetcafé aan de hand? Dat je veel meer aandacht moet hebben om alles goed te volgen, om de regeltjes na te leven, te zien dat de bezoekers dat doen?
Momenteel niet. Het was wel na de eerste lockdown, toen we weer open mochten.
Ja, de zomermaanden.
Hadden mensen het allemaal nog niet zo door. Maar nu zie je wel dat mensen wel gedisciplineerd zijn. En de regeltjes zitten er wel redelijk ingestampt. En dat zal wel even duren, denk ik, voordat het weer die afstand en zo houden. Dat kan er wel goed even blijven. In de discotheek natuurlijk niet. Die jeugd die gaat gewoon gelijk los, dat weet ik zeker. Maar in het restaurant zijn er ook mensen die ook wel denken, Nou, een beetje afstand houden is helemaal niet zo verkeerd. Dus, mm-hmm. Maar dat zal dat de tijd uitwijzen. Ik weet het niet. Voor mij mag het allemaal weer zo snel mogelijk normaal zijn. Mm-hmm. Maar je moet ook niet vergeten dat heel veel mensen, bijvoorbeeld mensen die smetvrees hebben, mm-hmm. Die komen ook een beetje bovendrijven. En dat zijn er best veel, hoor. Die mm-hmm. het helemaal niet zo erg vinden om de handen regelmatig te poetsen en inderdaad afstand te houden. Mm-hmm. Er zijn toch wel veel mensen die dat toch wel heel goed mee om kunnen gaan.
Je hoort heel vaak, Gerwin, dat horeca-uitbaters, dat is ook een vraag voor jou, Paulien, denk ik, toch wel de afgelopen maanden in de lockdown het financieel bijzonder moeilijk gehad hebben. Geldt dat ook voor jullie? Of,
ja, voor mij is een stukje minder. Mm-hmm. De Belgische tegemoetkoming is natuurlijk best wel goed.
Ja.
Dan, ja, mijn partner heeft haar eigen werk, haar eigen zaak. Mm-hmm. Dus ja, dan is er altijd nog wel een inkomen.
Ja. Dus ja, de steunmaatregelen hebben jullie al wel geholpen?
We hebben het wel gered.
Mm-hmm. Waren er ook zo steunmaatregelen voor discotheken, Paulien?
Ja, wij hebben ook gewoon heel erg veel geluk gehad dat wij, zeg ik maar, gewoon in België zitten. Mm-hmm. En dus wij hebben een vrij goede steun gehad. Maar ja, het kost alsnog geld natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er gaat meer uit dan er inkomt. Maar de pijn is wel enorm verzacht. Dus daar ben ik heel blij mee. Mm-hmm. En ook mijn partner die heeft zelf ook een inkomen. En daardoor hebben we ook heel veel geluk gehad. Want als dat niet het geval was geweest, dan hadden wij een groot probleem gehad. Hoor. Het spaarpotje is ook bijna op. Mm-hmm. En dat komt wel hierdoor natuurlijk. Maar we overleven het. En mm-hmm. We zien de toekomst positief in eigenlijk. Ja, dus we zijn er klaar voor.
Daarom inderdaad des te mooier dat ook met iets minder weer. Want we hebben natuurlijk nog niet zo'n grandioos voorjaar tot nu toe. Alleen vanaf morgen wordt het beter. Dat de klanten jullie weer weten te vinden en ook met mindere temperaturen buiten willen zitten. Is dat misschien de laatste vraag voor alle twee? Is er nog enige positiviteit te herleiden van de afgelopen periode?
Voor mij wel. Ik heb verbouwen een keer gedaan. En ik krijg daar zoveel goede reacties op. Daardoor nog meer mijn eigen zaak geworden, want ik zit hier nog maar pas 2,5 jaar, waarvan dus een jaar dicht. Ben ik wel stiekem blij met dat ik dat heb kunnen doen. En ja, dat komt dan door de corona. Ja. Mm. Het zij zo. We hebben het financieel overleefd. Mm-hmm. Dus ik zie het wel heel positief in.
Ja.
Ik zal niet mega slechte herinneringen aan overhouden aan het feit dat de corona heeft. Ja.
Paulien, wat neem jij positief mee eventueel uit het verhaal, als er dat is?
Ja, ik sluit me eigenlijk ook wel aan bij Gerwin. Het is natuurlijk een heel vervelende periode, maar er zijn ook echt wel positievere stukken uit voortgevloeid. Bij ons zijn echt de oogkleppen eigenlijk afgegaan. Bij ons... in het verleden als iemand tegen mij zei van jullie gaan ooit voor 10 uur openen of jullie moeten serveren of jij hebt een terras, dan moest ik altijd heel hard lachen. Dat bestond niet en dan zou ook nooit
gewoon
komen. En ik denk dat nu we dit toch meegemaakt hebben en er ook van geproefd hebben, dat er toch veel blijft hangen, ook als straks nou alles erop zit. Mm-hmm. Dat wij iets eerder open gaan en dat er een terras, daar zijn we ook aan het realiseren achter de zaak, een groot terras. Mm-hmm. Dus ja, we hebben eigenlijk, we zijn uit de comfortzone helaas gemoeten. Maar dat heeft ons ook heel veel positieve dingen laten zien. Dus
mooi zo.
Aldoende leren we.
Ja, zo is dat. Paulien, jij hebt ook nog een muzieknummer gekozen. Is het een typische dansnummer uit de club?
Je hoort hem nu heel veel en ik vind het sowieso gewoon een heel leuk nummer. Maar als je goed naar de tekst luistert, dan sluit hij heel goed aan op de periode die we nu achter ons hebben liggen.
Ja, We've Lost Dancing staat erop. We willen dansen en verloren.
Ja, dat mogen we niet meer, hè?
Dat mogen we niet meer, maar dat komt hopelijk heel snel terug en het nummer is opgestart. Paulien en Gerwin, dankjewel dat jullie mochten bellen en nog heel veel succes voor de toekomst. En inderdaad, morgen beter weer. Het komt allemaal goed.
Dankjewel.
Fijne avond.
Veel succes.
Dag Paulien. Hoi hoi.
All these things that we took for granted.
Flash Dancing. We hopen dat zijn we het niet kwijtgespeeld. Wat we wel kwijtgespeeld zijn, zijn alle onze gasten. Maar het waren bijzonder fijne gasten. We belden met Wim van den Heuvel, de directeur van de lagere school. Paul Govaerts en Maarten Westra Hoeksema over de voorstelling Willem 1 vanaf 9 juni in Baarle te zien. En Paulien van Don Quichotte en Gerwin van de Lantaren. U luisteraars willen we ook bedanken om vanavond bij te zijn. Marcel voor de techniek, Johan voor de collega-interviews. En ikzelf was er ook weer graag bij vanavond. Het programma kan je terugbeluisteren via omroepbaarle.nl. Maak er nog een bijzonder fijne avond van en tot volgende week.
Fijne avond.
If I can live through this next 6 months.
We've lost dancing.
Day by day.
We've lost dancing.
If I can live through this.
We've lost dancing.
What comes next will be marvelous.